Goed, na deze onderbreking, na deze pauze gaan we weer verder met elkaar. En we hebben in de pauze misschien of niet nagedacht over de vraag, wat was de aanleiding tot het gebed van Paulus? Wat was de aanleiding? En eigenlijk ligt dat wel voor de hand, hè? U bent gewend om te lezen in de dingen in de context, in het tekstverband. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En bij Paulus was het tekstverband de genade die zijn deel was geworden, waar hij in 3 vers 1 tot en met 12, 13 over spreekt. En dat is het goede nieuws van de onaanspeurlijke rijkdom van de Christus te mogen verkondigen. Dat was die genade die hem ten deel was gevallen. En allen te verlichten over het beheer van het geheimenis. En dat is ook nodig en nog steeds nodig om mensen daarover te informeren, hè, over het beheer van het geheimenis. In welke tijd leven wij eigenlijk? We leven nog steeds in de tijd van genade. U zegt van nou, het is overal, lijkt er wel oorlog te worden. En toch zegt Paulus in, ik meen in 2 Korinthe 6, nu is het een wel aangename tijd. Nu is het een dag van redding. En dat zegt hij direct naar aanleiding van 2 Korinthe 5, als hij gesproken heeft over de verzoening. Dat God in Christus de wereld met zich verzoende. En ja, dat was echt de wereld. En dat zegt hij niet alleen daar, maar dat zegt hij ook in Romeinen 11. Hè? Dat als Israël hem verwerpt, als Israël de boodschap afwijst van het koninkrijk en ook de koning, ook nadat de koning was opgestaan en opnieuw het koninkrijk werd aangeboden, wees Israël het weer af, waarvan het boek Handelingen uitgebreid getuigt. Dan zegt Paulus, die worstelt met die vragen omtrent Israël, in Romeinen 9 tot en met 11, dan zegt hij dat daar nog een gelovige rest is. Er is altijd nog een gelovige rest. En daarbij zegt hij ook dat indien hun verwerping de verzoening van de wereld is. Alsjeblieft. Hun verwerping is de verzoening van de wereld. Dus God die maakt, om het zomaar te zeggen, uit iets wat wij zeggen, nou dat is niet best, zijn eigen volk wijst hem af. Maar hoe wonderlijk, God werkt dat uit als de verzoening van de wereld, nota bene. Dat is Romeinen 11 en dat geeft antwoorden, dat gaf antwoorden, ook aan Paulus zelf denk ik, toen hij dat allemaal door God geïnspireerd mocht opschrijven. Dat geeft natuurlijk antwoorden. En Romeinen 11 geeft uiteindelijk antwoord op bijvoorbeeld ook de uitkiezing. Hè. In Romeinen 9 gaat het over de uitkiezing. Jacob heb ik lief en Esau haat ik. Citaat uit Malachi, weet u wel. Ja, hoe zit dat nou? En dan komt de vragensteller, die zegt, ja, zou er dan soms onrechtvaardigheid zijn bij God? Nou, zegt Paulus, dat zij verre. Maar het uiteindelijke antwoord op die probleemstellingen van Romeinen 9 komt uiteindelijk aan het eind van Romeinen 11. Want dan zegt hij dat God heeft allen onder de weerspannigheid besloten. Romeinen 11 vers 32. Waarmee? Waarom? Nou, opdat hij zich over allen, opdat hij over allen barmhartig zou zijn. Diezelfde allen die weerspannig zijn. Dus die weerspannigheid, daar heeft God hen onder besloten. Wie? Allen. En uiteindelijk zal er barmhartigheid zijn. Door wie? Door God. Over wie? Over allen. Dat is het antwoord. Dat is het antwoord in de Romeinen 11 vers 32. Dat is het hoogtepunt van die hoofdstukken. En vandaar dat Paulus dan daarna in een enorme lofprijzing uitbarst. O diepte van rijkdom, van wijsheid en van de kennis van God. Want wie heeft de arm van de Heer gekend? Of wie is hem ooit tot raadsman geweest? Nou, dat zijn retorische vragen. Hè? Niemand. Nee, God doet dat zo. Waarom? Omdat hij God is en omdat hij liefde is. Daarom doet hij het zo. Dat zijn de antwoorden van de schrift. Ja, en dat is natuurlijk heerlijk. Dat is natuurlijk geweldig als je dat zo mag gaan zien. Als God je daarvoor de ogen opent. Maar God moet je de ogen openen. Wij kunnen met 10 paarden aan iemand trekken, maar dat gaat hem niet worden hoor. Maar als God de ogen opent, dan wel. Dan gaat het hem wel worden. Dan wordt het hart geopend. Lydia. De Heer opende haar hart, zodat zij aandacht gaf aan hetgeen door Paulus gezegd werd. Staat er zo mooi in dat Handelingen 16. Prachtig. Ja, het moet God. God opent een hart. We zingen dan als kindertjes. Met de kindertjes zingen we graag, doe de deur van je hart maar open. Maar dat is natuurlijk op kinderniveau gezongen, hè. Maar we weten dan als volwassenen heel goed dat God die deur van het hart moet openen. En dan komt zijn geest, ja, die komt daarin, die geeft licht. Verlicht de ogen van het hart. Paulus buigde knieën. Daar gaan we naar kijken, hè? Knieën die buigen. En dat kan soms zo moeilijk zijn en een mens kan zo hardnekkig zijn. Ik had het net over weerspannigheid, hè? Dat is de harde nek, hè? De harde nek, weerspannigheid. Het is een hardnekkig volk, dat woord gebruikt het Hebreeuws dan. Die harde nek die wilde niet buigen van Israël. Maar knieën, er zijn ook mensen met knieën. En die knieën willen maar niet buigen. Hè? Nee, voor God ga ik niet buigen. Nee. Oh nee? Dat komt nog wel. Dat komt nog wel, maar dan op zijn tijd. Dat is nu de tijd nog niet. Totdat God de ogen opent en dan gaan die knieën wel buigen. Maar dat is natuurlijk wat hij zegt. En dat is natuurlijk het woord, hè? Dat is alles beslissend. Kijk, wie wilde er niet buigen? En dat was eigenlijk toch heel positief, want Paulus die had het dan over die rest in Romeinen 11. En dan zegt hij, wat zegt de goddelijke kennisgeving tot hem? Ik heb voor mijzelf, dat is een citaat uit 1 Koningen 19, hè, toen zat Elia, die had een geweldige overwinning mogen behalen. Jawel had een geweldige overwinning behaald over die honderden Baalpriesters die aten van de tafel van Izebel, weet u wel. En door het toedoen van Elia geweldige overwinning, vuur uit de hemel en alles verteerde door dat vuur, dat hele altaar, al die stenen, alles ging in dat vuur op. En even later, 1 Koningen 19, dan is Elia net zo'n mens als wij en die zit bij die pakken neer en die zegt, Heer, neem hem maar weg. Dan zit hij te somberen. Ja, dat is, zo is een mens in zijn emoties. Hè. Dan ben je een groot profeet als Elia. Dan heb je net een geweldige overwinning mogen behalen op de Baal. En dan ga je afvragen, ja, maar zijn er dan eigenlijk nog wel die hun knieën niet buigen voor de Baal in Israël? Nou, dan komt die goddelijke uitspraak tot hem. Niet in een stormwind die een rots splijt, maar in een stilte. In een hele, hele stille situatie, dat er geen spectaculaire dingen zijn. En ik denk dat God ook vaak zo spreekt. In de stilte van je hart. Daar spreekt hij zijn woord in. Niet in spectaculaire dingen. Niet op podia waar mensen genezen worden enzovoort. Waar opgeroepen wordt tot en noem alles maar op. Hè. Niet al dat spektakel. Nee. Althans, dat lees ik. Hè. Als ik dan 1 Koningen 19 lees en al die natuurdingen niet. Dan denk ik aan die dingen. Maar de Heer spreekt in stilte. Tot je hart. En dat is dan zo indringend, of dat kan zo indringend zijn, ja, dat je geen kant meer op kan. Dat je, ja, Heer, het is goed, die kant moet het op, die kant ga ik op, u wil dat zo. En dat kreeg Elia dan naar zich toe. Hij had een boodschapper, die gaf hem eten en drinken, dan kon hij 40 dagen lopen enzovoort, hè. Had hij ineens alle kracht. Maar wat zegt de goddelijke kennisgeving tot hem? Ik heb voor mezelf 7000 mannen overgelaten die hun knie niet gebogen hebben voor de Baal. En het woord Baal, die had toen de Baal afgodendienst, hè, de Baals en de Astartes enzovoort, dat was verschrikkelijk. En het woord Baal, dat is misschien wel aardig om te weten, dat is betekent bezitter vanuit het Hebreeuws. Baal is de bezitter. En het wordt helaas vaak vertaald met heer, maar dat geeft een wat verkeerde indruk, want daarvoor heb ik even wat andere uitdrukkingen er ook bij gezet voor u. Kijk, Yahweh, dat is ik ben. En als er vertaald wordt in het Grieks, dan wordt Yahweh vaak vertaald met Kyrios. Maar de naam Yahweh op zich is zijn tijdnaam, hè, binnen de eonen. En betekent eigenlijk ik ben of ik zal zijn of ik was, weet u wel. En Adonai, dat wordt ook gebruikt. Hè. Je ziet dan heel vaak in de Bijbel, zie je dan heren, heren. En dan eerst heren met kleine letters, dat is dan Adonai. En dan heren met allemaal kapitalen, met hoofdletters, en dat is Yahweh. Maar eigenlijk moet er dan staan Adonai Yahweh, dat hadden de vertalers veel beter kunnen doen. Gewoon niet vertalen, het laten staan, was veel beter geweest. Dat is eigenlijk het woord voor heer. En het woord gibor, of waar in het Jiddisch het woord gabber misschien van afgeleid is, betekent eigenlijk meester. En dan hebben we in het Grieks ook het woord kurios. Jezus is kurios, hij is heer van allen. En dat woord kurios, dat betekent eigenlijk bekrachtiger, of degene die bekrachtigt. Dus dat moet u even onderscheiden dus van het woord baal. Baal betekent bezitten. En kurios betekent de bekrachtigende of de bekrachtiger. En de Heer is kurios. Dat is wat wij nu al belijden met onze tong en met ons hart. Dat Jezus Heer is. En dat gaat straks iedereen doen. Wij buigen nu al onze knieën, dat gaat straks iedereen doen. Wij zijn alleen wat eerder. En dat is wat Paulus doet. En dit is dan, hier wordt dezelfde uitdrukking gebruikt in Romeinen 11 vers 4. Hun knie niet gebogen. En we komen ook nog wat andere dingen tegen, maar ik heb voor u ook even vanuit het Hebreeuws wat opgezet. Want het woord knie, dat is het woord bruk, als ik het even zo zeg. Of vaak zeggen we barach of baruch. En dan, dat is hetzelfde woord als zegenen. Dat is in het Hebreeuws heel typisch, maar het woord knie is hetzelfde woord als zegenen of zegen. En daar heel dicht tegenaan, daar worden dezelfde letters gebruikt, alleen in een iets andere volgorde, het woord eerstgeborene. En u weet dat het woord, dat is de bikur, of de, ja, bikur. En vaak met een waf nog ertussen, maar goed, dat is even, die heb ik hier even weggelaten. Bikur, dat is de eerstgeborene. En u weet dat de eerstgeborene, of het eerstgeboorterecht, dat was degene die de dubbele zegen kreeg. En het punt is dat als je Genesis doorleest, dan zie je dat voortdurend niet de letterlijk eerstgeborene de zegen krijgt. Want Ismaël werd eerstgeboren, en toen Yitzchak. Dat was in feite de tweede bij Abraham. Maar Yitzchak, die kreeg de eerstgeboorterecht. Dan heb je Esau en Jacob, hetzelfde verhaal. Esau was letterlijk de eerstgeborene. Die werd het eerstgeboren van de tweeling. En toch had God al besloten, we hadden het net over Romeinen 9, hè, dus voordat ze nog maar iets goeds of kwaads hadden kunnen doen, was al besloten dat Jacob de zegen zou krijgen en niet Esau. Dus dat had helemaal niet te maken met hun gedrag. Maar dat was God die dat zo koos, God die dat zo bepaalde. Dat was gewoon Gods plan en zo werd dat ook uitgevoerd. Maar Esau werd letterlijk het eerstgeboren. Maar ja, toen was er dat rode daar en dat vond Esau wel lekker. Toen verkocht hij zijn eerstgeboorterecht. Toen kreeg Jacob toch de eerstgeboorterecht. Kreeg hij toch de zegen, dubbele zegen. En we hebben nog een voorbeeld. Ook, dat heeft ook met Jacob te maken. Manasse en Ephraim. Manasse werd het eerst geboren. Maar Jacob deed zo. En toen kreeg Ephraim het eerst geboorterecht. En dat zat ook al in zijn naam. Ephraim betekent dubbele vrucht. De eerstgeborene kreeg een dubbel deel. Nou, zo werkt dat bij God. Hè? Dus de tweede, het blijkt elke keer dat de tweede het eerst geboorterecht krijgt. Nou, zo zijn in de schrift nog wel meer voorbeelden te noemen. En misschien is het daarom wel zo dat als je van beide, hè, van de zegen en van het woord eerstgeborene, maar goed, u zegt ja, nou beweeg je op glad ijs. Als je die getalswaarde neemt, is het allebei 222. Dat is toch wel raar. Maar goed, ik geef het maar mee de keer ter overweging. Verder niet zo belangrijk. En het woord buigen. Buigen, dat is het woord kra, want die laatste letter is een ayin. Dat is als je, maar goed, als je hem uitspreekt, mag je het misschien dat als een o-klank opvatten. Kro, Dat is eigenlijk het echte woord voor buigen. En dat wordt dan ook gebruikt als in Tenach mensen hun knieën buigen. Bijvoorbeeld, dat is in 1 Koningen 19, hè, wordt dat ook gezegd. Er waren nog 7000 die hun knieën niet gebogen hadden voor de Baal. Er worden deze woorden gebruikt. Dus daar even als toelichting. En Paulus die buigt ook zijn knieën. En dat komt al vaker in de schrift voor. Bij de Heer. Bij de Heer, toen hij bad in Gethsemane. Dan staat hij in Lucas 22. En dan vallen we even in die hele geschiedenis. Die hele voorgeschiedenis van het lijden. Of toen al was er het lijden. Want de Heer heeft natuurlijk, zegt de Hebreeën schrijver, gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Ik meen dat het in Hebreeën 5 staat. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd als gelovige uit wat hij heeft geleden. En dat was ook hier natuurlijk heel sterk, kwam dat naar voren in Gethsemane. En er staat dan, en hij wordt teruggetrokken van hen op ongeveer een steenworp. Hè, dat is van die drie discipelen. En de knieën gebogen hebbend bad hij. En hier wordt voor dat buigen nu weer net een iets ander woord gebruikt dan in de tekst waar we nu mee bezig zijn. Efeze 3 vers 14. Dat is een ander woord in de grondtekst. Hier vaak wordt het woord buigen, en u ziet in de concordante vertaling dan een sterretje erbij staan, omdat het niet letterlijk het echte woord buigen is, maar heeft meer te maken met plaatsen. De knieën plaatsend staat er eigenlijk. Maar de gedachte is hier natuurlijk wel dat hij de knieën boog en in gebed was. Maar goed, ik geef het even mee om u even exact aan te geven, dat staat in de grondtekst. En hij bad, en dat was hier op een heel indringend moment natuurlijk, Lucas 22. En laten we ook even nog kijken wat hij erbij, wat hij toen bad. Want dat was op een heel diepgaand moment voor de Heer, Lucas 22, in Gethsemane. En dan lees ik met u even verder in vers 42, wat hij bad. Vader, als u het bedoelt, neem deze drinkbeker van mij weg. Letterlijk staat er, draag deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Dus hier was het heel moeilijk voor de Heer. En hier kwam het in zijn ziel erop aan. Was een enorme druk dat hij vanuit de ziel even dat moment had, vader, draag deze beker van me weg, maar daarna onderschikte hij zich weer aan de weg van de vader, laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En toen kwam er ook een boodschapper, aan hem verscheen een boodschapper uit de hemel die hem versterkte, die hem bijstond. Want het was voor de Heer op dat moment een hele moeilijke weg. En vers 44 zegt dan ook, hij kwam in zware zielenstrijd, en bad des te vuriger en zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. Dus hij had het heel erg moeilijk. Het was een enorme diepe worsteling, enorme diepe strijd die hij doormaakte om toch gehoorzaam te zijn aan de wil van de Vader. En wij zijn natuurlijk achteraf geweldig dankbaar dat de Heer die weg is gegaan in gehoorzaamheid. Want ja, dat betekent het heil, dat betekent de redding van de hele wereld. Hè? We hadden het over de verzoening van de wereld. Dat levert het op. Enorme vrucht. Die hele schepping zal straks delen in die heerlijkheid van God. Dat is de vrucht van mede deze worsteling en dit lijden wat hij doormaakte. En hij toch in gehoorzaamheid die weg van de Vader ging. En hij was ook de enige die dat kon doen, want hij was zonder zonde. De zondeloze zoon werd tot zonde gemaakt, hè, aan het kruis. En daardoor heeft hij die zonde ook, daardoor werd de zonde ook weggedaan. Hè. Dat is dat wonderlijke principe bij God. Zonde voor zonde. Hè, dat is uniek. En natuurlijk, dat komt in Torah ook al naar voren, in de taal. Maar daar werd het ten volle werkelijkheid als vervulling van die voorbeelden uit Tenach. Want heel de wet De hele Torah had een schaduw van de toekomende dingen, hè, dat weet u wel. En het werd allemaal vervuld in en door de Christus, door de Messias, door de beloofde zoon die komen zou. En hij kwam. En vader vervulde daarmee de schrift. Hij vervulde daarmee de schrift, zelfs tot aan het kruis. Toen hij uitriep, mij dorst, vervulde hij nog de schrift, want ook dat stond in de psalmen. Hè, dat hij dat moest uitspreken. En hij sprak dat uit. Ja, zo nauwgezet heeft hij de schriften vervuld. En dat maakt ons stil, dat maakt ons verwonderd over zo'n Heer, die met zo'n liefde voor ons, voor u, jou en mij, die weg is gegaan. En dat is toch enorm. Zo ver als die liefde van de Vader en de Zoon ging voor ons, voor die hele schepping, die in duisternis was, in vijandschap en noem alles maar op. En die vijandschap beantwoordde God met liefde, door zijn eigen Zoon niet te sparen, maar hem voor ons allen over te geven. Wat is dat geweldig, hè? Dat is wat geweldig wat de Heer heeft gedaan. Dat hij die weg is gegaan om allereerst om zijn vader te behagen, om de wil van de vader te doen. Dat ging boven alles uit natuurlijk. Maar ook om die hele wereld die in duisternis was geraakt, die hele wereld waarvan hij ooit, toen hij nog eens een heerlijkheidsgestalte was, voordat hij mens werd, had meegewerkt om die te scheppen. Die wereld, met al die ook die hemelse machten en krachten en die mensen, daarvoor was hij als mens naar deze wereld gekomen, om die wereld te verlossen en bij het hart van de Vader te brengen. Dat is natuurlijk heel bijzonder, hè? Zo, dat is heel, dat, ja, dat zijn de, dat is de werkelijkheid van het goede nieuws. Het goede nieuws is in de kern natuurlijk dat hij werd, dat hij stierf. Zegt Paulus in 1 Korinthe 15 voor onze zonden naar de schriften, dat hij begraven werd naar de schriften en dat hij ook opgewekt werd op de derde dag, dat was ook naar de schriften. Hij heeft zeer nauwgezet die schriften vervuld. Die opwekking was natuurlijk op de dag van de eerstelinggarf. Dat de eerstelinggarf heen en weer bewogen werd voor het aangezicht van Yahweh, dat was een beeld van de opstanding van Christus. Geweldig, hè, zulke typen. Ik geniet daarvan. Als je die dingen mag lezen en als je dat weer later herleest, dan geniet je daarvan. Dat die schrift zo in elkaar zit, dat het zo vervuld is, dat er zoveel liefde en zoveel nauwkeurigheid van Vader achter zit. Dat alles tot op de titel en de jota natuurlijk, hè, want de Heer kwam en hij zegt geen titel of jota van die schrift zal vergaan voordat alles is geschied. Zo is het wel, hè? Heel nauwkeurig. Alles gaat vervuld worden. Alles. En daar kunnen we ons in verheugen, want we hebben natuurlijk geweldige beloften als gemeente gekregen. Een geweldige toekomst, vol met heerlijke beloften. En die gaat de Heer allemaal vervullen. Geen woord van hem zal leeg terugkeren, zegt de profeet toch? Een woord wat uitgaat, ja, dat is natuurlijk geweldig. Stefanus was ook iemand die de knieën boog, hè? En ook hier wordt het woord plaatsen voor buigen gebruikt. De knieën dan buigend, Stefanus toen hij gestenigd werd. Waarom? Waarom werd hij gestenigd? Om wat hij geloofde? Om wat hij sprak? Om wie die was? Stefanus. De knieën dan buigend schreeuwde hij met luide stem, Heer, doe deze zonde niet tegen hen staan. En dit gezegd hebbend werd hij ter ruste gelegd. Dit is in dezelfde geest als de Heer die bad aan het kruis, Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. En ze wisten ook niet wat ze deden op dat moment. Ze wisten het niet. Ze wisten het niet, Israël wist toen niet dat ze hun priesterlijke functie vervulden door hun Messias het grote offer te offeren. En daarmee vervulde Israël zonder het te beseffen hun priesterlijke functie. En daarom bad de Heer, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ze wisten ook niet wat ze deden. Toen ze hem bespotten en hem hoonden, wisten ze het ook niet. En dan de Heer aan het kruis hangend notabene en dat dan bidden voor je vijanden. En hier, Stefanus, op het moment van sterven, dit bidden voor je vijanden. Dat zegt u, dat is bovenmenselijk, dat is het ook. Dit kun je alleen maar door de geest van God. Dat kun je niet zelf. Dat is onmogelijk. En zo stierf hij, als wij zeggen dan, als martelaar en hij werd ter ruste gelegd. Hè? En Paulus, toen hij afscheid nam van de oudsten en opzieners uit Efeze in Mileten, en ook in Tyrus later, even later, toen hij op weg was naar Jeruzalem. En na deze dingen gezegd hebbend, boog hij zijn knieën en tezamen met hen allen bad hij. He, dat was bij zijn afscheid. En dat was een heel roerend afscheid. Dat ging gepaard met tranen. Want hij had ze duidelijk gemaakt dat hij ze in het vlees niet meer zou zien. Die medebroeders en zusters die je daar ontmoette. En dat was een hele moeilijke weg. Want hij vertelde ook, en als u moet u hele Handelingen 20 maanden lezen. Hij vertelt daar ook dat de geest hem voortdurend duidelijk maakte dat hij een weg zou moeten gaan van verdrukking, van moeite, van lijden, van boeien, als hij naar Jeruzalem zou gaan. Maar de Heer had hem toch uiteindelijk duidelijk gemaakt, jij moet naar Jeruzalem gaan. En dat zal gebondenheid, dat zal boeien betekenen, gevangenschap. En hij ging. Ondanks dat het hij wist het van tevoren dat het voor zijn ziel in boeien en gevangenschap heel moeilijk zou worden. En toch ging hij. En hier boog hij zijn knieën en tezamen met hen allen bad hij. He, hij had tegen die oudste gezegd en de opzieners daar, dat hij hun overgaf aan het evangelie van de genade van God. En dat hij hun de hele raad van God had gepredikt. En dat hij vrij was van het bloed enzovoort. Dat had allemaal deels ook te maken met de evangelie van het koninkrijk. Maar hier nam hij dan roerend afscheid, hè. En hij bad boven zijn knieën. En dat is ook wat Jesaja zegt, hè. Dat is natuurlijk de heerlijke belofte die in Jesaja al afgegeven is. En die door Paulus herhaald wordt in zijn brieven. En daar gaat het ook over het buigen van de knieën, hè. Daar hebben we het vanavond ook over. Gebed, buigen van de knieën. Daar heeft de Heer, hij zegt, ik heb gezworen bij mijzelf. En natuurlijk is dat Jesaja 45 natuurlijk een heel bijzonder hoofdstuk, hè. Als je ergens de kracht van de profetie wil lezen, dan moet je Jesaja 45 lezen. Want dan zegt hij aan het begin, Kores is mijn knecht. Koning Kores, mijn knecht. Die gaat doen wat ik wil. Kores was geen gelovige, was een goddeloze koning, zouden wij zeggen. Maar hij moest wel doen wat God wilde. Hè? Ik heb gezworen bij mezelf. Jesaja 45, dat is ook dat hoofdstuk waarin de Heer zegt dat hij, dat is heel moeilijk, hè, voor gelovigen, maar het staat er wel, hè. Dat hij het kwade schept. Jahwe is de schepper van het kwaad. En maakt het goede. Omdat hij ons gemaakt heeft. Heeft hij ons zo gemaakt dat wij door contrasten, door tegenstellingen moeten leren. En daarom creëert hij, als dat nodig is, het kwaad. Maar dat is in zijn hand een instrument om aan zijn schepselen allerlei te leren. En dat is voor gelovigen heel moeilijk verteerbaar. Je kunt Jesaja 45 vers 7 aan gelovigen voorhouden. Ze kunnen het lezen. En dan kun je zeggen, nou dat geloof ik niet. Maar het staat er wel. Kun je dan zeggen, het staat er wel. En gelovigen zijn dan soms zo. Dan blijken het op dat moment even ongelovige gelovigen te zijn. Want die zeggen dan, ik geloof dat niet. Terwijl het staat zwart op wit, hè, Jesaja 45. Jesaja 45, laten we even met elkaar opzoeken, want er staat nog iets in Jesaja 45. Ja, er staat heel veel in. Het is een heel, heel indringend hoofdstuk, hoor. Heel indringend. Kijk, er staat nog iets in Jesaja 45. Vers 18. Want zo zegt Jahwe, die de hemelen geschapen heeft, die God die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft. Dus hier worden drie woorden gebruikt, hè? Even opletten. Die de hemelen geschapen heeft, geschapen. Die de aarde geformeerd heeft, dat is een ander woord. Dat is die boetseerder, zeg maar, hè? Die pottenbakker. Daar had Pieter het afgelopen zondag over, hè? Die pottenbakker, weet u wel. Jeremia 18, fijne boodschap, hoor, van Pieter was dat. Pottenbakker, de Yatzar. En die haar gemaakt heeft. Ook nog eens een keer. Dus er worden drie werkwoorden gebruikt. Om nadrukkelijk aan te geven hoe volledig en hoe compleet en hoe totaal het werk is wat God doet. Hij schept, hij formeert en hij maakt. En wat doet hij? Wat heeft hij gemaakt? De hemelen en de aarde. Hè? Genesis 1 vers 1. En dan staat er, en dat zouden we ook goed in onze oren knopen, hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn, tohu. En daarom is Genesis 1 vers 2 het gevolg van de nederwerping van de wereld. Want God had die wereld niet zo gemaakt als tohu vabohu, als woestheid, ledigheid en duisternis, zegt Jesaja hier. Hij had die wereld gemaakt dat zij zou bewoond worden, zegt hij hier. Hè. Hij heeft haar geformeerd, weer dat woord yatsar, opdat men erop zou wonen. Dus die oorspronkelijke schepping was een schitterende schepping en de hemelingen juichten daarbij, weet u wel, uit Job. De zonen Gods juichten toen ze dat zagen. En toen is er iets gebeurd en toen werd die wereld, die oorspronkelijke, dat oorspronkelijke, schitterende, geordende systeem, werd als gevolg van de rebellie van de tegenstander nedergeworpen. En daarom vertalen we de nederwerping van de wereld, als er ook in het Grieks nederwerping staat. Het gaat in die teksten, Efeze 1 vers 4, hè? Daar gaat het niet over de grondvesting van de wereld, maar daar gaat het over de nederwerping van de wereld, want dat is wat er staat. Hè, dat mogen toch wel duidelijk zijn. Hè? En dit is een heel belangrijk punt, Jesaja 45 vers 18. God heeft die wereld niet als een soort oersoep, als een soort chaos geschapen. Weet u wat het is? Dat is Griekse kosmologie. Dat is Grieks denken. Dat het eerst een soort oersoep was en God heeft vervolgens daarin orde gebracht. Wel nee. Dat is Grieks denken, dat is niet Bijbels denken. Hij heeft die aarde geformeerd, hij heeft haar gegrondvest, opdat zij bewoond zou worden. Het was een geweldige schepping, het was een geordend geheel en die is later nedergeworpen. En dan zegt hij er nog bij, ik ben Yahweh en niemand anders. En dat is denk ik heel duidelijk wat Jesaja hier stelt en grijpt echt terug op die oorspronkelijke schepping. Daar kun je niet omheen, daar worden dezelfde bewoordingen gebruikt. Ja, en dan is het duidelijk denk ik. En daar heeft onze bediening als gemeente alles mee te maken als lichaam van Christus. Daar spreekt de Efezebrief over. En voortdurend klinkt in dit hoofdstuk, en dan gaan we naar vers 23 toe. Vers 21 lees ik met u, maak bekend en breng naar voren, ja beraadslag samen, wie heeft dit van oudsher doen horen? Heeft dat toen af bekend gemaakt, ben ik het niet, jawel? Buiten mij is er geen andere God, hè, Elohim staat er dan, een rechtvaardig God, een redder, er is niemand behalve ik. Deze bewoordingen worden voortdurend herhaald in Jesaja 45. Dus hier is jawel aan het spreken op een hele indringende, op een hele duidelijke manier. Luister, schepselen, hier spreekt jullie God en ik doe al deze dingen. En dat zegt hij niet één keer, maar dat zegt hij meerdere keren in het hoofdstuk. Vandaar de nadruk, vandaar dat dit ook zo'n enorm indringend hoofdstuk is, Jesaja 45. En dan zegt hij ook, wend u tot mij, word behouden, alle einden van het aarde, want ik ben God. He, dan gaat het om al, he, om eeuw, om de Allerhoogste. En niemand anders. Ik heb gezworen bij mijzelf. Uit mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan. En het zal niet herroepen worden dat voor mij elke knie zich zal buigen. En elke tong bij Elohim zal zweren. Dat is wat hij gezegd heeft. Hij heeft het gezworen hier met een eed. Notabene zijn woord. En hij zweert het met een eed. En dat woord zweren komt ook nog eens een keer terug bij die schepselen die dan van harte zullen belijden. Zo vertaalt het Griekse dan. Hè, van harte zullen belijden. Maar in het Hebreeuws staat er dan zweren. Datzelfde zweren als in het begin van het vers. Die zullen van harte belijden dat hij inderdaad God is. En voor ons is het dan dat Jezus Kyrios is. Dit heeft God heel nadrukkelijk gesteld hier. Heel nadrukkelijk. En daar zouden we goed bij blijven. He, dat willen we graag. Dat is heerlijk. Want dit is goed nieuws. Dit is evangelie. He, Jesaja wordt niet voor niks genoemd de evangelist van onder de profeten. En dat is natuurlijk wat Paulus aanhaalt, he, in Romeinen 14. Want er staat geschreven. En dan komen we weer bij dat knieën buigen. Want er staat geschreven. Ik leef, zegt de Heer. En dan wordt Jesaja, dat vers wat we net gelezen hebben, bij aangehaald. Voor mij zal iedere knie buigen. En alle tong zal van harte God belijden. Dus niet met de voet op de nek. Maar dat is van harte, want er staat meer dan alleen beleiden. Er staat nu eenmaal dat woordje ek voor, ek homologeo. En dat betekent dat het uit het hart komt. Als je dat op gaat zoeken, heeft het te maken met danken, loven, prijzen, noem maar op. Hè. Dat zo, als je in alle contexten dat woord opzoekt, heeft het daarmee te maken. En dat zal ook zo zijn. Hè. Alle tong zal van harte God belijden. Romeinen 14, vers 11. Hè, dat is de. Trouwens, dat vogeltje, daar is de springhaanzanger even tussendoor. De springhaanzanger, die is hier lekker aan het zingen. En je hart gaat natuurlijk ook meezingen met dit. Hè. Als je dit hoort en dit komt in je hart. Alle tong zal van harte God belijden. Ja, dat, dan ga je ook zingen. Dan ga je ook zingen, dat kan ook niet anders. Nee, dat is geweldig. En voor wie buigt de apostel de knieën? Daar sluiten we dan vanavond mee af. We hebben een aantal teksten nagelopen over het de knieën buigen. En bij de Baal dan de knieën niet buigen. Nou, dat doen wij natuurlijk ook niet. Wij buigen onze knieën niet voor afgoden. Maar wij buigen alleen onze knieën voor de levende God die de redder is van alle mensen. En voor wie buigt Paulus de knieën? De knieën buigen, dat is toch een heel mooi thema hoor. Als je dat zo dus wat in de schrift naloopt. En je komt dan uiteindelijk bij die woorden uit dat God zweert dat alle knie voor hem zal buigen. En dat alle tong zijn naam heerlijk van harte zal belijden. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Hè? Dat is een geweldig thema. Die knieën, ja, daar kijken we dan naar hè, bij mensen. Die knieën die nu hardnekkig nog niet willen buigen, maar die gaan een keer buigen natuurlijk. God heeft het gezegd, hij gaat het doen. Absoluut. En daar zullen we alleen maar blij mee zijn. Daar zullen wij dan staan te juichen hoor, als al die knieën buigen. Wij mogen het nu al doen, maar straks allemaal. En dat is wat wij ook doen. Paulus buigt zijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, die wij inmiddels ook hebben mogen leren kennen als Vader. En bij wie we met alles wat op ons hart is terecht kunnen. Bij wie nooit iets misgaat. En die zijn woord heeft bevestigd. En die zijn woord waarmaakt. En alles wat hij beloofd heeft, zal hij vervullen. Tot de laatste titel en jota aan toe. En dat is natuurlijk geweldig, hè? En dat is die rotsvaste zekerheid. Hè, want ja, mensen kunnen misschien wel eens vragen, joh, hoe komt het nou bij jullie dat jullie zo zeker zijn? Nou, wij zijn niet van onszelf zeker. Maar we hebben die zekerheid mogen krijgen dat er een geweldige God is. Die zo zeker is dat hij al die woorden gaat waarmaken. En daar zijn we blij mee. Daar zijn we dankbaar voor. En dat is natuurlijk geweldig. Dat is de Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is de Allerhoogste God. Die is absoluut God. Boven alles uit. En die zet in zijn plan allerlei instrumenten in. En zijn belangrijkste instrument is de Heer Jezus Christus natuurlijk. Maar ook wij mogen instrumentjes zijn in zijn hand. En daar zijn we dankbaar voor. En zullen wij dan onze knieën nu buigen en de Heer daarvoor danken.